Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Duitse politie ondervraagt vanaf maandag de gedupeerden van de bankroof in Gelsenkirchen. Dat melden Duitse media. Overvallers plunderden vorige maand ruim 3000 kluisjes van de bank spaarkassen. De politie schat de schade nu nog op zo'n 30 miljoen euro... maar persbureau DPA denkt op basis van bronnen binnen de veiligheidsdiensten... dat de schade mogelijk boven de 100 miljoen uitkomt. De ondervraging van de slachtoffers moet daar meer duidelijkheid over geven. Ook hoopt de politie dat dit aanknopingspunten oplevert... voor het onderzoek naar de daders, die nog steeds spoorloos zijn. Er worden veel minder bedreigde diersoorten naar Nederland geïmporteerd van buiten de EU. Het gaat bijvoorbeeld om reptielen of vissen die alleen met een vergunning de grens over mogen. In 4 jaar tijd is het aantal bijna gehalveerd. Vooral de strengere regels en de hoge kosten van de verzorging van zo'n dier. Vanaf vandaag kunnen delen van internationale wateren worden aangewezen als beschermd zeereservaat. Dat staat in een wereldwijd oceaanverdrag dat vandaag in werking treedt. De bedoeling is dat in 2030 zo'n 30% van de zee beschermd is. Dat is nu 8%. 83 landen steunen het verdrag. Nederland is daar nog niet bij. In de Verenigde Staten start een strafrechtelijk onderzoek naar de gouverneur van Minnesota en de burgemeester van Minneapolis. Volgens justitie hebben ze de immigratiedienst ICE tegengewerkt. De twee noemen het onderzoek een poging tot intimidatie en een autoritaire strategie. Een week geleden werd in Minneapolis een vrouw doodgeschoten door een ICE-agent. Het weer in het westen en noorden van het land is het overwegend bewolkt. Vanmiddag zijn er perioden met zon, afgewisseld met sluierbewolking. Het wordt 8 tot 12 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op lichte vorst in het binnenland. In het noordoosten kans op mist of nevel. Morgen wordt het 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het verkeer.
Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks vers de heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
Zaterdag 17 januari 2025. Het nieuwe jaar is alweer stevig in zet. De vredeswensen van kerstmis 2025 zijn helaas weer uit het zichtveld verdwenen. Alhoewel er ook weer lichtpuntjes zijn. Iran vecht voor zijn vrijheid en Europese landen trekken hun lijn door plaatsing van troepen in Groenland. Ik geloof dat Nederland 1 militair stuurt, maar dat zijn er inmiddels geloof ik 2 geworden.
Niet ja. Populistisch, Jan. Ja.
Wat zeg je, Mattie?
Niks.
Oké. Maar hoe staat het met Venlo? Terwijl het aan het politieke front rustig is, melden zich aan het front Paul Seelen en Leon Bastiaans. Beiden maken zich druk over de gronden van het oude en vervallen stadion De Kraal van VVV. Wat willen zij en hoe denken zij dat te bereiken is een van de onderwerpen die we vandaag gaan behandelen. Het tweede onderwerp gaat over alcoholgebruik. Daar is veel over te doen. Onlangs weer een bericht dat het gebruik van alcohol de kansen op minstens 7 soorten kanker bevordert. En dan hebben we ook nog Dry January. Over dit alles, over alcoholgebruik in Limburg en regio, praten we met Lieke Hermans, onderzoeker bij de GGD Noord- en Midden-Limburg. En dat is weer onderdeel van de veiligheidsdienst. regio. Zo zeg ik het goed, hè, Lieke?
Ja, dat klopt.
Oké, okay. Welkom. Maar voordat we deze onderwerpen gaan bespreken, gaan we eerst naar muziek. Naar de mededeling dat Mattie Peters de column doet. Mattie, waar ga jij het over hebben vandaag?
Ik ga een kritische reflectie houden op het verschijnsel nostalgie.
En ga je het ook een beetje over de kraal hebben?
Dat laat ik nog eventjes in het midden.
Dat laat je in het midden. Goed, we gaan eerst naar muziek. En wel met een zachte G van Pollux en Uiting. Samen met een metropoolorkest. Dat was Frans Pollux en Lex Uiting samen met het Metropoolorkest met een zachte G. Ik begreep, Leon Bastiaans, geschreven opdracht van de boetezitting?
Van de boetegroene boetezitting in verband met het jubileum voor twee jaar terug. Okay. Hebben we dat als stadscomité BBZ aangeboden aan de Limburgers.
Oké, okay, mooi. En volgende week gaan we het waarschijnlijk horen, volgende week zaterdag in de Ziggo Dome in Amsterdam. Gaat er iemand naartoe?
Ja, ik zit er een beetje dubbel in. Nee, ik ga er niet naartoe. Maar ik merk wel... Ja, ik doe het even op zien, Vrendoes. Ik merk wel dat vuurverenigingen een beetje onder druk komen te staan door de organisatie van dit evenement. Omdat natuurlijk heel veel mensen vanuit Venlo doorheen trekken. Ja, vanuit Gans Limburg. Maar die missen natuurlijk wel die bezoekers als eigen Venlo's evenementen. Dus ik zet er dubbel in. Ja. Van de andere kant ben ik er ook wel erg gruwend op dat we dit... die twee Venlose jongens kunnen doen.
We hebben wel een mijlpaal. Het is dan goed vertoond dat twee Venlonaren 11.000 bezoekers in een Ziggo Dome trekken.
Absoluut fantastisch.
Het gaat een mooi feest worden, ongetwijfeld. Leon Bastiaans, Paul Seelen, allebei nogmaals welkom. We gaan het hebben over de kraal. De kraal. Waar komt de godsnaam? Hebben we hem trouwens al heel vaak afgevraagd. Waar komt die naam vandaan, Paul?
Nou ja, we moeten terug naar het begin van de vorige eeuw toe. We hadden de boerenoorlog in Zuid-Afrika. En een kraal, ja, dat is eigenlijk een omheining waar vee in staat. Een nederzetting daar rondomheen. Daar is de naam van afgeleid.
Want? De kraal...
Ja, dat speelde in die tijd in Nederland heel erg. De boerenoorlog, mensen van Nederlandse afkomst tegen de Engelsen. En dat was in Nederland, ja... Dat had enorm veel impact. De kranten stonden er vol van.
Maar ik heb begrepen dat het café-restaurant wat er langs ligt...
Ja, dat ligt er ook langer. De kraal. Dat is van net voor 1900. Ja,
maar is nou het stadion vernoemd naar het café-restaurant... en ja. uiteindelijk naar wat er in Zuid-Afrika gebeurde? Ja. Of is het café-restaurant vernoemd naar het stadion als
nee,
nederzetting?
Nee, het café-restaurant lag er eerder.
Oké.
Okay. Ja, eerder.
Goed. Hey, VVV heeft daar jarenlang gespeeld op de kraal. Hoe lang, Leon? Weet jij dat?
Voor de historie moet je echt bij Paul zijn. Hè? Maar tot 1972 in ieder geval.
En hoe lang daarvoor?
Van 1905 tot 1972.
Maar dat, was het toen al VVV?
De VVV is in 1903 opgericht door een aantal jongens, zonen van winkeliers uit de binnenstad. En die voetbalden aanvankelijk op wat toen het Gaasplein genoemd werd.
Maar ja, het huidige Nolensplein?
Daar hadden ze weinig mogelijkheden. Dus ze zijn op een gegeven moment verhuisd naar een veld achter het woonwerkenkamp. Dat was een knollenveld.
Op de Kleine Hei?
Op de Kleine Hei.
En dat is de plek waar het nu ook...
Waar nu het subkampje ligt, zeg maar.
Ja, ja.
Als dat nog zo heet. De doelpijlen en de vlaggen, de hoekvlaggen, dat werd door ouders gesponsord. En na elke wedstrijd moesten die weer weggehaald worden. En de gaten in het veld moesten dichtgestopt worden, want op datzelfde veld daar oefende de cavalerie met pijlen. In 1905 zijn ze toen verhuisd naar de omgeving van het café De Kraal, café-restaurant. Hadden ze ook een heel slecht veld. Het was keihard, de ballen sprongen alle kanten op. In de zomer had ik een sproeieninstallatie. Het was zo stoffig dat je bijna geen hand voor ogen kon zien onder het voetballen. En toen zijn ze eigenlijk in 1911 naar een veld daarnaast verhuisd. En daar is langzamerhand het stadion opgebouwd, stukje voor beetje.
En wat moet ik me bij dat stadion eigenlijk voorstellen? Met grote tribunes en lobby's? En,
Het is begonnen eigenlijk met een omheining van planken om het veld zetten. VVV ging op een gegeven moment entree heffen, omdat ja, ze moesten de huur betalen van dat veld. En de familie van der Weijden, waar het nou nog steeds van is trouwens. En toen hadden ze bedacht dat er entree gegeven zou worden. Alleen, daar kon je zo naar binnen lopen. Er was niemand die je aanhield. Toen hebben ze de marechaussee ingezet om controles uit te gaan oefenen. Maar ja, die waren er na een paar weken zat. En toen hebben ze met planken een schutting om het hele veld heen gezet. En er stonden een paar houten bankjes eromheen. Dat is het begin geweest. En rond 1918, 1919 is er de eerste houten tribune gebouwd. En ja, daarna zijn er op een gegeven moment aarden wallen opgeworpen. Daar is beton tegenaan gegooid,
zeg maar, gestort. Okay.
Zodat er een soort tribunes waren. Maar het was allemaal heel provisorisch.
Hey, maar waren dat allemaal zitplaatsen in die tijd, Paul?
Nee, helemaal niet.
Nee, ja,
je had alleen rondom het veld had je een paar zitplaatsen. Zo'n bankje zonder leuning. En de houten tribune, daar konden zo'n 300 man op aan het begin. En voor de rest moest je staan.
Ja, ja.
Hey, en hadden we in die tijd bij VVV 03, noemen we hem even... Want de amateurclub is eigenlijk... die heet nog steeds VVV 03, die zit bovenop de Heringerberg. Dat is eigenlijk de oude VVV-club, hè?
Ja, dat is een moeilijk verhaal. In de jaren 60 ging het financieel heel slecht met VVV. En toen is er besloten om de amateurafdeling eigenlijk te splitsen van de profs. En toen is VVV 03 eigenlijk ontstaan als amateurclub.
Maar in die tijd waar we het net over hadden, hè, dat, ja. De kraal rond de jaren 20... was dat toen nog geen betaald voetbal?
Nee, betaald voetbal wordt in Nederland pas in 1954 opgericht. Misschien nog wel aardig. De Kraal, stadion kun je eigenlijk nauwelijks noemen in die beginjaren, was multifunctioneel. Er werd niet alleen op gevoetbald, er werd cricket gespeeld, er werd golfbal gespeeld.
Dat zouden ze nu willen.
Hazewindhondenrennen waren er.
Dat zouden ze nu willen, hè? Multifunctioneel stadion.
Ja, hoe het hazewindhondenrennen weet ik niet, maar dat zou wel een wens zijn, ja.
Maar het was geen betaald voetbal?
Nee, dat is pas in 1954.
Maar kun je dus even toelichten hoe dat dan ontstaan is in het Venlo's?
Nou ja, je had dus landen waar al voor de oorlog betaald werd. Duitsland, Frankrijk en steeds meer Nederlandse voetballers die weken uit naar het buitenland. En op een gegeven moment kwam dus begin jaren 50 ook in Nederland de roep om het profvoetbal te beginnen. En in 1954 wordt er dan de Nederlandse Beroepsvoetbalbond opgericht. Want de KNVB die wilde daar niet aan. Die wilde per se amateur blijven. En dat is wel een grappig verhaal. Die bond heeft toen in het hele 10 clubs in het land uitgezocht om een profvoetbalcompetitie te starten. En ze hebben het ook aan VVV gevraagd. Maar VVV wilde dus niet. Dus er is Venlo een nieuwe club opgericht, Sportclub Venlo 54. En die hebben zich aangemeld voor die competitie.
Oké. Okay.
En die hebben uiteindelijk maar een paar wedstrijden gespeeld. Want in november zijn de KNVB en de Nederlandse Beroepsvoetbalbond gefuseerd.
Oké, okay, en toen mocht VVV dus spelers gaan betalen.
En toen is de sportclub Venlo 54 en VVV zijn ook weer gefuseerd en zijn samen verder gegaan. Ja,
maar VVV of een van die twee fusieclubs heeft ook nog op de berg gevoetbald, ja. Of niet?
Ja, nou, sportclub Venlo 54 die hadden een veld nodig uiteraard, een stadion. Die hebben toen de Kraal willen huren, maar dat was van VVV. Die hadden dat gehuurd. Daar is nog een rechtszaak van gekomen. En in de tussentijd is het stadion is afgeschermd met prikkeldraad. Daar kon niemand in. En uiteindelijk heeft VVV die rechtszaak gewonnen. Gewoon terecht, jullie zitten er al zo lang. En toen is sportclub Venlo 54 uitgeweken naar de Bergt in Berlo, waar ze in allerijl noodtribunes opgeworpen hebben. En daar hebben ze ongeveer een jaar gespeeld.
En toen, bij de fusie van de club, zijn ze teruggegaan naar de Kraal?
Ja, nou, in zoverre. Sportclub Venlo 54 had een huurcontract met de Berg. Daar zaten ze aan vast voor een jaar. Dus dan is er om beurten dan in Venlo gespeeld en dan in Berlo.
Oké, dat was lekker makkelijk voor de toeschouwers.
Dat was makkelijk. Ja.
Hey, en hebben we in die tijd, we gaan even, Leon, jij komt dadelijk ook in de
plek. Ja,
we gaan even in op die historie. Hadden we in die tijd ook nog befaamde voetballers bij VVV?
Nou, het begint al, ik kan wel een uur doorgaan hoor. Het begint al in 1939, Beb Bakhuis. Dat was de vedette in Nederland. Die heeft een paar weken bij VVV gespeeld.
Als ik dat een paar weken maar?
Ja. Hoe zal ik dat nou eens uitleggen? Hij werd onder de tafel betaald. En dat mocht dus niet. En de KNVB komt er op een gegeven moment achter. En dan wordt hij geschorst. Dan mag hij niet meer voor VVV uitkomen. Niet meer in het Nederlands elftal. Hij had toen 20 interlands gespeeld. En hij gaat dan door een achterdeur, vertrekt hij bij VVV en tekent een profcontract in Frankrijk. In de jaren 50 had je Fas Wilkes, dat was samen met Abel Enstra, waren de vedetten van het Nederlandse voetbal. Die heeft 2 jaar hier gespeeld. Ja, en verder bijvoorbeeld Jan Klaasens, heel lang record international, uit Venlo zelf. En zo kan ik er nog een hele hoop op noemen.
Maar in die tijd had VVV dus eigenlijk een dikke portemonnee om allemaal dat soort spelers te kunnen betalen?
Ja, er gingen natuurlijk hele andere bedragen uit over de tafel dan tegenwoordig. Maar bijvoorbeeld een Wilkes, daar moest 100.000 gulden transfergeld voor betaald worden aan een Italiaanse club. En die had een jaarsalaris van 50.000 gulden. Dat was in die tijd een enorm bedrag.
En wie betaalde dat?
Ja, je had hier een paar mensen die heel veel geld in VVV gestoken hebben. Dat is Jo van Dalen, de oliehandel. Dat was Broekmans, een bakker, een banketbakker. En dat was Graatje Smeets, de bondhandelaar. En die hebben dat betaald.
Maar er waren toch ook bedrijven die spelers in dienst namen.
Ja, maar dat is later, hè? Dat is allemaal
dat is later, ja, ja, oké. Okay. Ja.
Dat zie je vooral in de jaren 67, 70, denk ik, hè?
Ja.
God, een hele geschiedenis. Mattie, ben je wel eens op de Kraal geweest?
Ik ben er wel eens
op het oude stadion?
Ja, het oude stadion.
Ja. Ja, heb je daar nog een beleving bij?
Ik vind het prachtig.
Hè? Nee, maar ik bedoel, van die tijd, van die tijd?
Nee, niet echt. Ik ben er misschien een keer of 2, 3 geweest. Ja.
Ik had het in de voorbereiding even met Leon over. Ik kan me nog herinneren, met een hele groep misdaads. Ik zal een jaar of 10 zijn geweest, denk ik. Met een busje met Pastoor en Kaplaan naar de Kraal ging vanuit Panningen. Hè? En dat we daar een voetbalwedstrijd gezien hebben. En dat ik achter de goal stond, weet ik ook nog. Maar ik weet niet meer wie de tegenstander was. Ik weet niet meer wat de uitslag was. Maar jij, Leon?
Ja, mijn vader die maakte muziek. En we zijn toen met zo'n kapel met vrouwen en kinderen van de muzikanten... zijn we dat stadion binnengelopen. En ja, ik was 4, 5 jaar. En ja, dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Dat ik zag van... Allemaal mensen hier staan. Het was volle bak in mijn beleving. Allemaal grote mensen natuurlijk die daar langs die velden stonden.
Die beleving heb ik trouwens ook, hè? Dat het zwart zag van de mensen.
Ja, ja dat beeld heb ik nog wel. Maar verder heb ik weinig herinneringen aan de Kraal zelf.
Okay. Nog één vraag, Paul. Wanneer was de laatste wedstrijd, officiële wedstrijd in de Kraal van VVV?
72.
En tegen wie?
Dat zou ik niet meer weten.
Tegen PEC Zwolle?
Dat zou best kunnen.
En gewonnen met 2-1?
Dat heb jij dat boekje gelezen. Ja, dat klopt.
Natuurlijk, ik heb me voorbereid. Hey, maar nou staat die Kraal, die staat te koop, Leon.
Ja, en schijnbaar staat hij al langer te koop. Ik wist dat niet. Ik hoor dat nu zo links en rechts. Schijnt ook al zelfs een keer aan de gemeente aangeboden te zijn. Ook dat wist ik niet. Maar ja, gezien kijk, ik kom zelf van die hoek, hè, van de Oost. Ik heb daar echt meer dan 50 jaar gewoond. En ik vind dat de buurtschap van de Oost redelijk verpauperd is in de afgelopen...
Die hoek.
En,
van de Oost is groot, hè?
Van de Oost is echt één... Ja, dat is misschien wel de grootste wijk van de stad Zeel-Venlo. En... De mensen daar die zijn erg lang geconfronteerd geworden met arbeidsmigranten. En dat heeft vorig jaar is dat erg in de nieuws geweest natuurlijk. De dakloze arbeidsmigranten die in de Jomerdal gehuisvest zijn of in een casino. En dat doet zo'n wijk niet goed. Dat geeft de mensen toch een bepaald gevoel van onveiligheid. Inbreuken van privacy, want er wordt gewoon wasgoed... uit wat droge hangt in de tuinen weggehaald. Mensen vinden dat allemaal niet prettig. En is er natuurlijk ook de laatste anderhalf jaar heel veel gesproken over het AZC... waar nu dan een bestemming voor is gegeven door de gemeenteraad van Venlo. Maar daar is ook een toezegging gedaan. Dan gaan we ook buurtschap Venlo-Oost... daar gaan we een gebiedsvisie op loslaten. En we gaan daar aandacht geven om... Venlo-Oost ook eindelijk wat te doen. Want kijk eens naar de Kultse barrière. Afdalend richting de Koel, zeg maar. Dat is gewoon een verpauperd gebied.
Ja, Leon, maar overdrijven we niet een beetje als we het hebben over de teleurgang van de wijk Venlo-Oost? Want de Kultse barrière, eigenlijk hebben we het daarover. Het gebied vanaf Kaldekerkerweg tot en met het voormalige industriegebied... ligt toch eigenlijk een beetje geïsoleerd van de wijk Venlo-Oost?
Ja, dat klopt helemaal. Maar toch, als je daar wat wilt doen... als je daar een AZC gaat openen... dan wordt de wijk toch mee geconfronteerd. In welke zin dan ook. Die mensen moeten zich toch verplaatsen die in dat AZC verblijven. En daar ga je op een of andere manier ga je dat toch merken als bewoner. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er eindelijk eens een keer... het een en ander aangepakt gaat worden.
Oké, en nou moet in jullie ogen moet dan de Kraal aangepakt worden?
Ja. Kijk, als je een gebiedsvisie...
Want we hebben het over de Kraal, hè?
Als je een gebiedsvisie wilt presenteren in Venlo-Oost... dan is dat daar toch wel een wezenlijk onderdeel. Ook de Kultse barrières, dat moet je gewoon meenemen.
Maar die gebiedsvisie, hè? We gaan zo verder op de Kraal en de consequenties daarvan. Maar hebben jullie ideeën... en kunnen jullie ideeën aanleveren bij het college... over hoe jullie denken als gemeenteraad... fractievoorzitter van Veur Groot Venlo... welke visie dat er op dat gebied... of welke elementen uit de visie in dat gebied zouden moeten landen? Leveren jullie daar iets over aan?
Nee, want dat wordt ons ook niet gevraagd.
Maar je kunt als raadslid kun je ongevraagd...
Je kunt zeker ongevraagd...
Want straks heb je... Onbiedig uitgelegd, pies je weer een beetje achter het potje...
Dat doe je als raadslid, denk ik, toch.
Maar neem het initiatief.
Nou, dan moet je met een initiatiefvoorstel komen. Dat ben ik wel met je eens. Die mogelijkheid die heb je, maar daar moet je dan ook wel draagvlak voor vinden. Maar vaak weet je pas van we zijn bezig met een gebiedsvisie... en er zijn er al heel wat piketpijltjes gezet. En om daar dan nog een wijziging in aan te brengen, dat is erg lastig.
Maar nu staat die Kraal te koop. Ja, dat is toch pakweg, hoeveel hectare was het?
10, iets meer.
10 hectare, ja, ja. Met bestemming sport en bos... staat te koop. Ja. Jullie geven aan, gemeente, koop dat.
Ja.
Want het zou wel eens een wezenlijk onderdeel kunnen worden van die gebiedsvisie.
Het kan in ieder geval iets opleveren in de zin. Het gaat je dan ook niet beperken in datgene wat je zou willen eventueel als gemeente.
Ja. Ja, maar wat zouden... jullie zeggen, koop die kraal, betaal dat uit het strategisch investeringsfonds. Kost iets meer dan 1 miljoen. Wat zouden jullie willen dat daar landt dan als politieke partij?
Nou, wij hebben als politieke partij van Veurgroot Venlo, waar wij in ieder geval de wens had daar een hoogwaardige multifunctionele sportaccommodatie zich gaat ontwikkelen.
Op dat hele gebied, vanaf het huidige stadion?
Dat ligt natuurlijk aan de ruimte die je nodig denkt te hebben.
Want ik zat daar in de voorbereiding over na te denken. Je zou ook de velden van Venlose Boys en Vos kunnen verplaatsen in die hoek. En dan zou je de huidige velden van de Boys nog kunnen, de woonwijk wat kunnen uitbreiden.
Ja.
Je zou daar een mooie sportzone kunnen maken met een mooi multifunctioneel stadion. Een topsporthal, desnoods een ijsbaan. En je zou van Betalië in de toekomst, als de asielzoekers straks over 10, 15 jaar, 20 jaar weg zijn, een mooi sporthotel kunnen maken. Waardoor het Nederlands elftal misschien wel in Venlo komt trainen. En kom spelen.
Dat is mooi, Jan.
Politiek gaan, Jan.
Paul.
Wat misschien wel grappig is, voor de oorlog, in de jaren 30, zijn er al plannen voor iets dergelijks gemaakt.
Vertel.
Alleen, daar is nooit wat van gekomen verder. De oorlog kwam ertussen.
Ja.
Er zijn al wel vaker plannen gemaakt in Venlo die niet doorgaan.
Ja, ik zag in dit boekje het Venlose Katern wat gaat over VVV.
De stadion van VVV.
Ja. Over het stadion van VVV, dat er zelfs ooit plannen zijn geweest om in het huidige Julianenpark een stadion te bouwen.
Voor geweest.
Aan de overkant waar de Kool nu ligt.
Ja.
En later nog, dat weten we allemaal, in Blerik.
Ja.
Ook niet doorgegaan.
Plan. Ja.
Ook niet doorgegaan.
Maar ik vind het wel mooi, Jan, dat jij ook zo groot droomt. Hè? Van, ik heb er zo over nagedacht.
Maar wat ik mij afvraag is, het college geeft dan aan, dan moet een gebiedsvisie komen. En vervolgens is die raad helemaal stil. Waarom gaan jullie niet zeggen, ja, fijn dat jullie dat initiatief nemen, maar zorg dat erin komt.
Ja.
Maar dat initiatief hoor ik niet.
Nee, dat klopt helemaal.
Neem het initiatief, zou ik zeggen.
Ja, nou ja, goed, ik denk dat, nu dat je dat zegt, dat zou zeker een mogelijkheid zijn geweest. Maar ik denk dat die gebiedsvisie al een heel stuk klaar is. Ik denk echt dat wij daar te laat in zijn. We mogen daar natuurlijk stemmen van, gaan we hier wel of niet mee akkoord. Maar ik denk het idee, het grote idee daarachter, dat al gepasseerd station is. En dat is misschien al 2 collegeperiodes voor ons geweest.
Goed. Beter laat dan nooit, zeg ik dan.
Ja, absoluut.
Maar we moeten helaas dit punt afronden. We gaan dadelijk naar Lieke Hermans van de GGD. En ter voorbereiding op ons gesprek gaan we eerst luisteren naar Roanese Bestel Maar.
Oh ja.
Je zit alleen, je zit te balen. Je zit al urenlang te kijken naar ons school. Niks te proberen, niks te zien, niks te beleven. Goed verveling, adem aan, wat zin ik doe. En met de hand even in de tijd sloopt de strol op. Alles donker, lampen uit, gordijnen dicht. En net als je bedenkt, ik ga je nou hoes naar bed doen. Misschien zag je in de weg en het verlossen licht. Het wil nou echt de hoogste tijden weg te komen. Je mag nog veel skin en ook ribben te betalen. Kunt er net nog zo'n blije bij ons doen. Stel nou niet aan, man, zoekt er toch nog een mijn man. Wie denkt er nou, ze vroeg al aan naar huis te komen. hartelijker naar binnen. Verloren naar het nacht verdien ik zo. Ik heb iets dat hij vet had kunnen winnen. Maar een tegenstand misschien maar toch wat goed. En zo een veld dat overlaat wat te beleven. Mensen komen dan naar binnen, mensen gewoon. Als toch de ganse velden hier, dat kan niks geven. Zolang het weer in de café maar blijven staan. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog eventjes en dan begin ik. Doe het richting langs de broten. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog eventjes en dan begin ik. Doe het richting langs de broten.
Ja, dit was Bestel maar van Roanese. En bij die concerten van Roanese vloeit bier ook rijkelijk. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Over het gebruik van alcohol met Lieke Hermans. Maar van tevoren gaan we naar de column van Matty Peters. Matty, aan jou het woord.
Juist. Ik heb een kritische reflectie op nostalgie geschreven. En die zal ik nu laten horen. U en ik, oftewel wij mensen, zijn nogal geneigd om onszelf te koesteren. Het leven moet behagelijk zijn en warme gevoelens opwekken. Het is fijn om in een vertrouwde omgeving te wonen met veel herkenningspunten. Dat onze omgeving verandert, daar houden we eigenlijk niet zo van. We hebben onszelf immers leren kennen te midden van het oude vertrouwde. Nieuw lichterij en moderniteit vraagt veel van ons aanpassingsvermogen. We kijken liever achterom of terug naar hoe het was. Vroeger was alles beter, is een veel gehoord gezegde. Deze gevoelens en sentimenten kunnen we samenvatten onder de noemer nostalgie. We romantiseren het verleden. Allemaal prima en begrijpelijk, maar vluchten we dan niet weg in dat verleden om aan onze verantwoordelijkheden in het nu te ontsnappen? Historisch zijn mensen jagers en verzamelaars die als nomaden altijd onderweg waren. Pas heel recent, als je kijkt naar de menselijke geschiedenis, zijn we ons gaan settelen. Nog recenter is onze cultuur van de homo sapiens, die in steden woont. De stedelijke bebouwing van de laatste paar duizend jaar tot en met de 30e jaren van de vorige eeuw hebben we intussen op een voetstuk geplaatst. Ons erfgoed is het mooiste en het beste wat we hebben. Toch? Het liefst zouden we alle nieuwe bouwsels historiserend vormgeven, tot en met de overdadige frutsels en franjes van de barokstijl. Met de naoorlogse blokkendozen hebben we niet veel. En zeker niet met de 70e-jaren architectuur van het brutalisme. Althans, dat leren onze enquêtes als je mensen vraagt naar een voorkeur, waar een voorkeur ligt qua bouwstijl. Nostalgie viert daarbij hoogtij. Stad en land reizen we af om ons te wentelen in de pracht van de middeleeuwse bebouwing. Bijvoorbeeld in Toscane of waar ook ter wereld. Moeten we niet eens kritisch kijken naar die nostalgische voorkeur? Ik heb er het een en ander op nageslagen en er ook mijn eigen opinie op losgelaten. De eerste vraag is of ons beeld van het verleden wel waarheidsgetrouw is of sterk geïdealiseerd. Wat we vandaag aantreffen als we gebouwen van vroeger zien, zijn de decorstukken van een wereld en een context die niet meer bestaat. Wat we aanschouwen is min of meer vervalst, omdat de context waarin het in zijn tijd bestond verdwenen is. Een prachtig gerestaureerd gebouw uit de 17e eeuw was in zijn tijd misschien een pesthuis dat toen angstvallig werd vermeden. Ons bewustzijn is zeer selectief. Om een esthetische, dat wil zeggen fraaie ervaring te creëren, vult het van alles in. We vinden een mooie herinnering nu eenmaal aangenamer. Het maakt de aanschouwing los uit zijn misschien minder fraaie historische context. De daadwerkelijke ellende en smerigheid van het pesthuis van toen maakt dat onze aangename ervaring van nu eigenlijk vals is. Wat we mooi vinden is voor een groot deel ritueel gedrag. Een collectieve schoonheidservaring die zich in het collectieve bewustzijn van de kudde heeft genesteld. Die ervaring is aan mode onderhevig. Er zijn tijden na de 17e eeuw geweest dat de Rembrandts weer van de muur werden gehaald. Veel te donker, vond men. De collectieve nostalgie richtte zich toen even op iets anders. Daarnaast heeft nostalgie ook iets van heimwee. Een verlangen naar een geïdealiseerd verleden. Een gemis dat we als verbeelding en illusie koesteren. De rauwe werkelijkheid van nu kunnen we ermee verzachten. Oké, dat mag allemaal zo zijn. Maar wat is er op tegen om onze ervaring van de werkelijkheid te verfraaien? Wat het verleden ons heeft nagelaten en fraaie historische bouwwerken kunnen we toch als mooi beschouwen, ook al hebben we dat verleden gefilterd. Dat lijkt mij ook zo. Ik zou er een groot voorstander van zijn als we de gevels in de Gassenstraat volledig zouden terugbrengen naar een 14e-eeuwse staat. Dat het dan feitelijke decorstukken zijn, neem ik op de koop toe. We moeten echter ook niet overdrijven. Dus laten we niet alles tot erfgoed verklaren dat een zweem heeft van een nostalgisch sentiment van vroeger. Ik denk dan met een licht onderkoeld tongue-in-cheek aan de dingen zoals de Prinsenmantel van Funs van Grinsven of het kassengebouwtje van de Kraal waar VVV vroeger speelde. Hun monumentale status moet niet al te serieus worden genomen.
Goed, het kassengebouwtje van de Kraal kan tegen de vlakte.
Nee, dat bedoel ik niet.
Nee. Alsjeblieft, zeg.
Hey, toch nog voordat we naar Lieke gaan, één vraag graag met een kort antwoord. Waarom willen jullie nu eigenlijk dat de gemeente dat stadion koopt?
Nou, we willen met name het signaal afgeven richting de wijkbewoner van Venlo Oost, dat de gemeente het ook serieus neemt, dat er in de wijk nu eindelijk wat gaat gebeuren.
Okay.
Dat is echt het signaal wat we af willen geven.
Okay.
En het geld is er.
En jij ondersteunt dat, Paul?
Nou, ik heb een andere reden.
Kort, hè?
Stel dat er ooit ergens een stadion komt, dan heb je dat hele gebied nodig. Misschien moet je inderdaad functies uitruilen daar. Okay. Maar je moet de regie over het gebied houden.
Okay. Ja. Belangrijk. Lieke, nogmaals welkom. We gaan het met jou hebben over het alcoholgebruik in Limburg. Waar praten we eigenlijk over als we het hebben over alcoholgebruik? Is dat hoog? Is dat laag?
Nou ja, in principe is alcohol altijd ongezond voor je. Dus je moet eigenlijk zo weinig mogelijk alcohol drinken. En we houden ons daarbij als GGD aan het advies van de Gezondheidsraad. En die zeggen dat je het liefst geen alcohol moet drinken. Maar anders maximaal 1 glas per dag.
Oké. En weet je, in de kranten, en je ziet het overal praten over de term probleem drinken. En heel veel mensen vragen zich dan af, wanneer ben je een probleemdrinker? Ja, heb jij daar een beeld bij wanneer je een probleemdrinker bent?
Ja, we hebben een aantal definities voor dat soort dingen. Probleemdrinker is daar niet één van. Maar we hebben het wel over overmatig alcoholgebruik bijvoorbeeld. En dat is bij mannen meer dan 21 glazen per week en bij vrouwen meer dan 14. Maar dat is echt wel veel te veel. En dat is ook maar een relatief klein percentage.
21 glazen per week, dat zijn er 3 per dag.
Ja.
Haal je dat, Leon?
Ja, in deze tijd van het jaar wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Maar normaal gesproken denk ik niet dat ik 21 glazen gemiddeld per week drink.
Jij, Paul?
Zeker alleen een flesjes, maar ik ga dat wel, ben ik bang.
Ja. Maar Limburg staat natuurlijk bekend als een Bourgondische provincie. Is daar het drinkgedrag anders dan in de rest van Nederland?
Nou, ik moet zeggen, we vragen het niet net na de carnaval. Dus ik denk als je het net na de carnaval zou vragen wel. Maar over het algemeen, gemiddeld gezien, valt dat bij volwassenen wel mee. Daar is het in onze regio, lijkt het redelijk op het landelijke cijfers. Alleen we zien bij jongeren wel echt dat er in onze regio meer wordt gedronken dan landelijk.
Oké, dat verhaal van de jongeren pakken we zo terug. Bij de ouderen, zeg je, het loopt een beetje gelijk met het landelijke. Hoe liggen die cijfers?
We zien dat ongeveer 4 op de 10 mensen die houden zich aan dat advies van de Gezondheidsraad. Dus
die drinken niet
1 per dag. Ja, en we zien ook dat langzaam aan het afnemen is. Als we kijken naar echt een lange trend over 12 jaar bijvoorbeeld. Met een beetje schommelingen soms. Maar je ziet wel dat steeds meer mensen zich aan dat advies gaan houden.
Oké. Overigens hoor ik altijd van mensen die graag een glaasje wijn drinken. Maar ik lees het ook soms in allerlei bladen dat als je iedere dag 1, 2, misschien wel 3 glazen rode wijn drinkt, dat is zelfs gezond.
Ja, daar is heel veel discussie over.
Is dat een mythe?
Daar is heel veel discussie over. En ik ben zelf niet een wetenschapper die daar veel verstand van heeft. Maar dat is wel heel twijfelachtig. Eigenlijk is het gewoon beter om zo min mogelijk te drinken.
Ja. Goed. Jij drinkt lekker iedere avond een glaasje wijn, Mattie?
Ik drink te veel.
Te veel?
Ja, mijn hele leven al.
Ja?
Ja.
En wat is te veel?
Kroegtijger.
Kroegtijger?
Ja. Nee, in die zin dat ik wel een glaasje alcohol lust. En dat heb ik tot nu toe al 50 jaar... ik denk zelfs wel langer, 60 jaar volgehouden. En hoe lang ik nog te gaan heb, ja, dat weet ik niet.
Ja, we zijn een gezonde vent, hoor. Nee, dat is allemaal onzin. Je hebt het over jongeren, ouderen. Ik las laatst in de Limburger ook een artikel over dat bijvoorbeeld pensionado's... Ja, die hoeven 's morgens niet meer vroeg op, hoeven niet naar het werk... hoeven zich niet meer volop te concentreren... dat daar het alcoholgebruik explosief gestegen zou zijn. Hebben jullie daar cijfers over?
We hebben wel leeftijdscijfers, maar als je echt naar alleen maar mensen die net met pensioen gaan kijken, is dat natuurlijk een relatief kleine groep. Dus dat is denk ik lastig om daar wat over te zeggen. Nee. Meestal bij echt, zeg maar, mensen die nog wat ouder zijn, neemt het juist wat af. Dus dat weet ik niet zo goed.
Oké. We hadden het net over jongeren en ouderen. Zien we bij jongeren een hoger alcoholgebruik als bij oudere mensen?
Ja, dat wordt anders gevraagd. Wij hebben gezondheidsmonitors. Dat zijn vragenlijsten waarmee we de gezondheid in de gaten houden. En bij jongeren vragen we dan of ze de afgelopen 4 weken alcohol hebben gedronken. Want daar is dat uitgangspunt anders. Als je onder de 18 bent, dan willen we gewoon dat je helemaal niet drinkt. Dus daar hebben we het dan meer over het aantal jongeren dat af en toe alcohol drinkt. En bij ouderen hebben we het meer over het aantal glazen dat je drinkt.
Maar als je onderzoek doet bij de jongeren, hoe doen jullie dat? Gaan jullie naar scholen? Hebben jullie een vaste groep waarin jullie dit soort ontwikkelingen monitoren? Hoe werkt dat?
We doen over het algemeen elke 4 jaar de gezondheidsmonitor. En bij de gezondheidsmonitor jeugd, dat is bij 2e en 4e klassers... dan hebben we in samenwerking met de scholen die daar mee willen doen... dat ze dan in de klas een vragenlijst invullen.
2e en 4e klasse van de middelbare school, neem ik aan. Ja. En dat over heel Limburg verspreidt, zodat je representativiteit krijgt?
Ja, en bij ons is het dus de regio Noord- en Midden-Limburg. Maar dat wordt ook in het hele land op dezelfde manier gedaan. Zodat je alles kan vergelijken.
Oké. Maar het zal ongeveer 7, 8 geleden zijn dat de leeftijd om alcohol in officiële gelegenheden te mogen gebruiken is verhoogd van 16 naar 18 jaar. Heeft dat een positief effect gehad? Meten jullie dat soort dingen?
Ja, we hebben daar een hele kleine verandering gezien al een aantal jaar geleden. Maar de laatste paar jaar blijft het eigenlijk redelijk stabiel. En we willen eigenlijk dat het gewoon naar 0% gaat, maar daar is het echt nog lang niet. Dus bij de 4e klassers drinkt iets meer, heeft iets meer dan de helft de laatste 4 weken alcohol.
En de 4e klassers, daar praten we over 14-jarigen?
Ja, volgens mij ben je dan al meer 15, 16. Iets ouder ben je dan.
Maar zien wij daar niet, want ja, ik heb mijn eigen jeugd nog. Wij hadden een keet. Wij vielen buiten de controle van ouders en van politie en andere officiële omstandigheden. Wij hadden daar een repetitieruimte voor ons bandje. En die afscheiding met daar waar het barretje was, dat was met kratten bier gebouwd. En niemand zag dat. Zien wij dat het illegaal gebruik van alcohol onder die leeftijd of dat toeneemt? Hebben jullie daar zicht op?
Nou, het is in elk geval niet heel erg afgenomen sinds de Nix 18. En die keten die zijn daar gewoon nog steeds. En we vragen bijvoorbeeld ook aan jongeren hoe ze aan de alcohol komen. En dat is dan vaak via een volwassene of via de ouders of via vrienden kennissen die ouder zijn. Maar ook wel dat ze het zelf gekocht hebben. Dus we zien wel dat er nog steeds alcohol aan jongeren wordt verkocht, terwijl dat niet mag.
Oké. Zetten daar mechanismes op? Misschien dat jij dat weet, Leon. Dat als een jongere een supermarkt naar binnen gaat en die komt dan met zo'n treetje blikjes bier aanzetten. Worden zij dan verplicht om bijvoorbeeld identiteitsbewijs te vragen?
Ja, volgens mij is dat, daar hebben ze dat zelfs iets. Iedereen moet zich tegenwoordig legitimeren. Hè? Dus,
jij ook?
Wij ook. Hoe vreemd het ook klinkt. Ja, dat is zo tegenwoordig. En Maar heel even terug, want ik denk dat toch afgenomen is. Want toen ik nog jong was, en misschien zelfs al iets ouder, stonden de kroegen van donderdagavond vol, stonden al in de rij op de parade te wachten of men binnenkwam. En dat zie ik eigenlijk niet meer buiten de vrijdag en zaterdag. Maar vroeger was het al op donderdag tot en met de zondag.
Ja, dus echt, als je naar langer geleden gaat kijken, is het volgens mij wel anders geworden. Maar wij kijken met de monitors, is dat gestandardiseerd rond 2013. Dus we kijken vaak een beetje naar de afgelopen 10 à 12 jaar.
De cultuur is wel afgenomen.
Ja, daar gaan we zo meteen op in. We gaan eerst even naar muziek. We hebben tussendoor nog even muziek. En wel Roxanne met Van Police Sting.
We'll be right back.
Ja, dit was Roxanne van Police met Sting. Die overigens nu, begreep ik, in proces zit met zijn oude, vroegere bandleden om de rechten van de muziek te claimen.
Dan zullen ze het geld wel op hebben, Jan.
De bandleden of Sting?
Ik denk Sting. Ja. Als je daarom moet gaan vechten, nog op die leeftijd.
Hij heeft trouwens nu mee in een of andere musical in Nederland. Het is première pas van geweest. Het schijnt geweldig mooi te zijn. Kunnen we misschien een keer over hebben met elkaar. Terug naar Lieke Hermans. We hadden het voor de muziek over het cafébezoek wat terugloopt. Je ziet inderdaad bijvoorbeeld dorpen als Tegelen, Blerik, Belfeld, Ven. Alle kroegen zijn verdwenen. Dus jullie hebben het doel van nul drinken bijna bereikt, zou je zeggen.
Nou, dat zien we nog niet echt. Ja. Maar misschien volgende gezondheidsmonitor. Ja.
Maar je zegt, dat zien we nog niet echt. Waar zien jullie dat dan aan, dat dat niet zo is?
Nou ja, we vragen dus de jongeren of ze de laatste afgelopen 4 weken hebben gedronken. En ook hoe vaak ze bijvoorbeeld binge drinken. Dus veel in 1 keer drinken. En daar zien we niet dat dat afneemt.
Okay. En dat in 1 keer veel drinken, dat noemen we ook wel coma-zuipen. Komt dat nog veel voor? Hebben jullie daar kijk op?
Ja, dat gebeurt in elk geval in onze regio wel vaker dan in Nederland.
En hoe zou dat komen?
Ja, dat is denk ik ook een beetje cultuur. En we zien ook dat dat vaker gebeurt op het platteland. Bijvoorbeeld in Venlo en in Roermond is drinken bij de jeugd ook wat minder dan in kleinere gemeentes. Ja, ik denk dat het toch een beetje cultuur is.
Hey, dat is wel een opvallend iets dat er dus in die plattelandsdorpen meer gedronken wordt dan in de grote stad.
Ja, dat zien we ook in het hele land eigenlijk wel.
Ja, maar kun je dat toelichten?
Ja, dat is toch denk ik dat ouders dat normaler vinden. En dat jongeren dan naar de keet gaan bijvoorbeeld. En dat in grote steden iets minder gebeurt.
Wij hebben hier geen keet in de stad Zilvervallen.
Nou, ik weet wel. Tegelen zijn er nogal wat mensen die een huiscafé hebben, hoor.
Ja, dat klopt.
Ik denk dat er zeker 10 tot 20 zoiets hebben. En dat is vaak druk.
Als ik het drinken had laten staan in de kelders waar ik vroeger altijd kwam, dan
stonden ze vol.
Ja, was ik een stuk gezonder geweest nog, denk ik.
Ja, nee, maar toch, hè, dat verschil tussen platteland en je zou denken in de grote stad veel meer cafés, veel meer kroegen. Dat daar is het alcoholgebruik groter als onder jongeren als in die kleinere dorpen.
Ja, maar daar mag je dan naartoe als je 18 plus bent. Want onder de 18 mag je niks kopen.
Ja.
Goed, ik heb mijn beeld bijvoorbeeld, hè, de Achterhoek. Daar staan ook de kratten in de landerijen opgestapeld. Je zegt, het is ook niet alleen van deze tijd. Je deed een panning en al in de keet. Ik geloof niet dat er echt zoveel afname is van dat alcoholgebruik. Denk ik. Iedereen wil wel eens een keer zijn pleziertje. En naar nul, daar geloof ik helemaal niet in.
En er is ook echt iets heel raars met alcohol. Dat blijf je wel doen. Terwijl ik van mezelf weet dat ik toen ik ophield met roken, toen was er uit een soort verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid. En dacht ik van, daar moet ik niet mee doorgaan, want dat loopt niet goed af. Dat heb ik met alcohol eigenlijk nooit gehad.
Vreemd verschijnsel.
Ja, alcoholgebruik wordt nog wel veel normaler gevonden. Maar goed, dat was met roken vroeger ook zo. En dat is ook met maatregelen dat je bijvoorbeeld niet meer mag roken in de horeca. Dat soort dingen helpen ook. Maar ja, geen alcohol meer drinken in de horeca lijkt me lastig. Ja.
Maar kijk, dat alcohol en roken allebei niet gezond zijn, dat mogen duidelijk zijn. Hè? Maar alcohol is natuurlijk veel sterker ingebed, denk ik, in onze cultuur.
Ja.
Als je kijkt, het gebruik van alcohol wordt ook bezongen. Vooral met carnaval, die tijd komt er ook weer aan. Het gebruik van alcohol wordt bezongen.
Schat er mij naar een en een.
Ja, heeft dat denk ik een sterke invloed op het gebruik daarvan.
Ja, dat denk ik wel.
Ja. Kijk, dat is ook wel een ander iets. Hè? Ik bedoel, het alcoholgebruik doet ook iets met het welzijn van de mensen. Hè? Ik bedoel, je gaat niet naar de kroeg omdat je moet zuipen. Je gaat naar de kroeg omdat je gewoon een gezellige middag wil.
Ja,
Is dat overigens iets waar onderzoekers ook naar kijken? Naar de positieve effecten van alcoholgebruik?
Ja, dat zien we daar. Daarin is alcoholgebruik inderdaad echt heel anders dan roken. En daar zie je altijd gekke verbanden bij jongeren. Dat jongeren die beter in hun vel zitten, meer drinken vaak. Omdat dat inderdaad een heel sociale component heeft. Dat vaak mensen die veel vrienden hebben ook veel drinken.
Ja, dus alcohol kan ook verbinden tussen mensen.
Maar dat doet roken toch ook? Hoe vaak zie je niet bij een kroeg dat een paar mensen samen naar buiten gaan en dan daar de beste gesprekken hebben? Okay. Dat valt me altijd op, hoor.
Ja, maar ik zit in een vriendengroep waar veel gerookt wordt en dan sta ik vaak alleen achter in de
café. In de kroeg. En de rest staat buiten, ja, dat weet ik. Ja.
Maar voor mensen die zich wat moeilijk uitdrukken, die wat verlegen zijn, die moeilijk open kunnen zijn naar anderen, die wat makkelijker praten als ze een paar glaasjes op hebben.
Ja, nou, dat zegt het eigenlijk niet, want ik denk dat je echt wel een leuke avond kan hebben zonder alcohol. Maar het is meer dat de jongeren die misschien weinig vrienden hebben of niet goed in de groep liggen, dan ook niet naar een feestje gaan en dan automatisch geen alcohol drinken. Ja, ja. Dat is meer waar het verband van
houdt. Weer een andere kant.
Ja.
Hey, maar nou gaat de GGD Noord en Midden-Limburg, jullie doen ook aan preventie, of niet?
Ja, wij doen niet de echte preventie. Dat ligt meer bij Vincent van Gogh bijvoorbeeld. Maar wij adviseren wel scholen bijvoorbeeld hoe ze aan preventie zouden kunnen doen.
Ja, maar welke preventiemaatregelen zouden nou effectief kunnen zijn?
Nou ja, bijvoorbeeld bij jongeren weten we dat de mening van de ouders heel erg belangrijk is. Dus daar is het ook wel belangrijk dat die ouders zich er ook echt van bewust zijn dat het niet goed is als jongeren drinken. We hebben bijvoorbeeld aan de jongeren ook gevraagd of hun ouders het goed vinden als ze drinken. En daar zegt toch best een hoog percentage dat hun ouders het goed vinden of er niks van zeggen. En nou hebben we dat natuurlijk niet aan de ouders zelf gevraagd. Maar die jongeren hebben in elk geval dus niet het idee dat hun ouders er heel erg tegen zijn. Dus ik denk dat het betrekken van die ouders en hun daar voorlichting over geven al heel belangrijk is.
Ja, maar hoe zou je dat kunnen doen dan, je ouders betrekken? Want als je ouders hebt die zelf drinken, misschien wel overmatig drinken, ja, dat is natuurlijk heel lastig om die dan zo ver te krijgen dat ze tegen hun kinderen zeggen van onder de 18 noppes, hè?
Ja, dat
heeft met discipline te maken.
Wat zeg je?
Dat heeft met discipline te maken van de ouders.
Ja.
Ja, kijk, het wil niet zeggen dat wat ouders doen, dat kinderen dat vanzelfsprekend ook zouden mogen doen.
Ja, maar Jan bedoel meer het slechte voorbeeld.
Het slechte voorbeeld.
Het is echt wel belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Ja. Ja.
Maar hoe krijg je nou ouders zover dat ze zich daarvan bewust worden?
Ja, dat is heel lastig. Ik wou dat wij het heel goed wisten, want dan was het misschien al verder afgenomen. Maar ja, het goede voorbeeld geven is dus belangrijk. En scholen kunnen ook het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld alcoholvrije feesten te organiseren. Maar ja, echt ouders overtuigen is lastig. Ik denk dat dat heel langzaam gaat.
Ja. Maar bijvoorbeeld de landelijke campagne, ik geloof dat Sieren dat doet, met niks onder de 18, zijn dat campagnes die effect sorteren?
Wij kregen zelfs met de boetezetting en de vergunningvoorwaarden dat wij bij de kassa's die posters neer moesten hangen, bijvoorbeeld.
Vaak helpen dat soort dingen wel.
Ja. En de verplichting bijvoorbeeld van alcoholbandjes, leeftijdsbandjes?
Ja, goed, we hebben dat een keer gehad, hè, dat we daar ook reclame van maakten, dat daar de landelijke pers op afkwam. En wat doen die mensen die dan die opnames komen maken? Die proberen juist die kleinere wat bonnetjes in de hand te drukken van ga me even een biertje halen.
Ja, ja.
En dan wordt dat gefilmd en dan is dat het beeld.
Ja, ja, ja.
Dat slaat nergens op, maar ja. We hebben het echt zelf gezien. Dus,
ja. Maar kijk, je zegt onderwijs heeft daar een plek in. Maar dan zie je heel vaak dat veel jongeren, het verhaal van de achterstandswijken, doen jullie met jongerenwerk, gebeurt daar ook iets mee? Want dat zijn vaak werkers die met name jongeren die de neiging hebben tot veel alcoholgebruik bereiken.
Ik heb niet het idee dat alcohol nou vooral in wat jij dan noemt achterstandswijken gebeurt.
Nee?
Dat gebeurt overal.
En overal in dezelfde mate?
Ja, bij volwassenen zie je vooral bij zeg maar theoretisch opgeleide mensen dat die juist meer drinken.
Dat is hetzelfde als de huisarts die vroeger zijn borreltje bij de spreekkamer op zijn bureau had staan.
Ja.
Of de longarts die zijn sigaretje op de gang laat op het karretje waar hij mee visite loopt. Hè. Dat gebeurde ook in het Venlo ziekenhuis.
Ja, maar voordat we daar namen bij bedenken, dat is maar een halve waarheid. Hè?
Maar hij heeft wel zelf uitgesproken.
Oké. Okay. Goed. Preventie hebben we het over gehad. Is er nog een verschil tussen mannen en vrouwen?
Ja, mannen drinken over het algemeen meer dan vrouwen. Vrouwen houden zich vaker aan de alcoholrichtlijn.
Hoe zou dat komen?
Ja, vrouwen die hebben ook een wat kleiner lichaamsgewicht. Dus die zullen waarschijnlijk sneller de effecten van alcohol voelen. Dus dan denk ik dat je ook automatisch minder gaat drinken.
Ja. Is het zo dat mannen met een laag lichaamsgewicht ook minder goed tegen alcohol kunnen en dus minder drinken?
Ja, het heeft gemiddeld volgens mij wel met lichaamsgewicht te maken. Al weet ik dat niet zeker, maar er zitten ook heel veel verschillen tussen mensen. Okay. Dus dat kun je denk ik niet één op één zo zeggen.
Oké, okay. Dus vrouwen gebruiken minder alcohol. Maar zou dat ook kunnen komen door het verantwoordelijkheidsgevoel wat vrouwen misschien iets meer hebben dan mannen?
Dat weet ik niet.
Weet je niet. Oké. Okay. Goed, de carnaval komt eraan. 3 januari. Zo'n initiatief beoordelen jullie als positief?
Ja, als veel mensen daar meedoen is dat heel fijn. Ja.
Oké. Okay. Wie doet er aan 3 januari?
Ik heb alleen vroeger in de vaste tijd altijd zonder alcohol geleefd. Er waren 40 dagen.
Hey, jij, Paul?
Nee, ik doe het niet.
Nee? Oh, jij vindt het te lekker?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Leon?
Ja, ik doe er absoluut aan, maar niet in januari, want dat zijn lastige maanden voor de vastelovend. Maar direct na de vastelovend stop ik tot aan de Pasen, behalve half vaste. Dan ga ik met de oudprinsen op stap en dan hebben we een werkbezoek en daar wordt altijd bier bij gedronken.
Okay. En jij, Lieke, drink jij zelf?
Ik drink eigenlijk sowieso zeer zelden.
Minimaal, minder dan 1 glaasje per dag?
Ja.
Oké. Okay. We zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Wij sluiten af met dank aan onze gasten. En volgende week zijn wij er weer.
Heel gedaan.